stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen wij het 8e vers van Psalm 51. Heere, open gij mijn lippen door uw kracht, zo zal mijn mond uw lof gestaag vermelden. En wat er verder volgt uit het 8e vers van de 51ste psalm, na voorlezing van de wet des Heren, vervolgens wordt u gelezen uit het heilig evangelie naar de beschrijving van Johannes, daar van het 13e hoofdstuk, de versen 16 tot en met 38. We noemden u Johannes 13, de versen 16 tot en met 38.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God. De misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij aten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. De zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Voorwaar zeg ik u, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, noch een gezant meerder dan die hem gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij zo gij dezelve doet. Ik zeg niet van u allen, ik weet welke ik uitverkoren heb, maar dit geschiedt opdat de schrift vervuld worde, die met mij het brood eet, heeft tegen mij zijn verzenen opgeëven. Van nu zeg ik het u lieden, eer het geschied is, opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt dat ik het ben. Voorwaar zeg ik u, zo ik iemand zend, wie dien ontvangt, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, die ontvangt hem, die mij gezonden heeft. Jezus, deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in de geest en betuigde en zeide, voorwaar ik zeg u, dat één van ulieden mij zal verraden. De discipelen dan zagen op elkander, twijfelende van wie hij dat zeide. En een van zijn discipelen was aanzittende in den schoot van Jezus, welke Jezus lief had. Simon Petrus dan wenkte deze dat hij vragen zou wie hij toch was, van welken hij dit zeide. Deze, vallende op de borst van Jezus, zeide tot hem, Heere, wie is het? Jezus antwoordde, deze is het, die ik de beten, als ik ze ingedoopt heb, geven zal. En als hij de beten ingedoopt had, gaf hij ze Judas, Simon, zoon Iscariot. En na de beten, toen voerde Satan in hem. Jezus dan zeide tot hem, wat gij doet, doe het aarstiglijk. En dit verstond niemand dergene die aanzaten, waartoe hij hem dat zeide. Want sommigen meenden, terwijl Judas de beurs had, dat hem Jezus zeide, koop hetgeen wij van noden hebben tot het feest, of dat hij de armen wat geven zou. Hij dan de beten genomen hebbende, ging terstond uit, en het was nacht. Als hij dan uitgegaan was, zeide Jezus, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt, en God is in hem verheerlijkt. Indien God in hem verheerlijkt is, zo zal ook God hem verheerlijken in zichzelf. En hij zal hem terstond verheerlijken. Kinderkens, nog een kleine tijd ben ik bij u. Gij zult mij zoeken. En gelijk ik de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Alzo zeg ik het u lieden nu ook. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb. Dat ook gij elkander lief hebt. Hieraan zullen zij allen bekennen dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. Simon Petrus zeide tot hem, Heere, waar gaat gij heen? Jezus antwoordde hem, waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen, maar gij zult mij namaals volgen. Petrus zeide tot hem, Heere, waarom kan ik u niet volgen? Ik zal mijn leven voor u zetten. Jezus antwoordde hem, zult gij uw leven voor mij zetten? Voorwaar zeg ik u, de aan zal niet kraaien, totdat gij mij driemaal verloochend zult hebben.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. En wel het 36e vers van Johannes 13. Johannes 13, vers 36. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. Simon Petrus zeide tot hem, Heere, waar gaat gij heen? Jezus antwoordde hem, waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen, maar gij zult mij namaals volgen. Petrus zeide tot hem, Heere, waarom kan ik u niet volgen? Ik zal mijn leven voor u zetten. Jezus antwoordde hem, zult gij uw leven voor mij zetten? Voorwaar, zeg ik u, de haan zal niet kraaien, totdat gij mij driemaal verloochend zult hebben. Geliefde gemeente, telkens opnieuw heeft de zaligmaker over zijn aanstaande lijden en sterven gesproken. We stonden vorige week stil bij het teken van Jona. Dat teken zou aan de Joodse leidslieden gegeven worden. Jona was 3 dagen en 3 nachten in het ingewand van de vis. Zo zou Christus 3 dagen en 3 nachten zijn in het ingewand van de aarde. Maar daar niet blijven, op de 3e dag opstaan. Ook nu spreekt het u voorgelezen schriftgedeelte van het komende lijden van de zaligmaker. We lezen Johannes 13, vers 33, kinderkens. Nog een kleine tijd ben ik bij u. Kinderkens. Dit is de enige keer dat de zaligmaker deze aanspraak van zijn discipelen gebruikt. Kinderkens. Kleine kinderen. En daarin ligt onuitsprekelijk grote liefde en bewogenheid in uitgedrukt. Kinderkens, nog een kleine tijd ben ik bij u. Nog enkele uren en Christus zou zich laten binden. Hij zou meegaan om veroordeeld te worden. Hij zou terecht staan. Eerst voor Annas, dan voor Caiaphas, voor Pilatus, voor Herodes. De kruisdood zal werkelijkheid worden. Kinderkens, nog een kleine tijd ben ik bij u. Gij zult mij zoeken. En gelijk ik de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Waar ik heen ga. Hij gaat heen naar het huis van zijn vader. Eerst de kruisdood, begraven worden, dan opstaan en ten hemel varen. Ja, daar kunnen de discipelen op het moment dat Jezus dat uitspreekt niet komen. Hij had dat ook gezegd tegen de Joden. En nu herhaalt hij deze woorden tot zijn eigen discipelen. En dan wordt er gesproken over het volgen van de zaligmaker. Simon Petrus zeide tot hem: Heere, waar gaat gij heen? Dat is hem dus niet duidelijk. Dat verstaat hij niet. Jezus antwoordde hem: waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen. Maar gij zult mij namaals volgen. En ook dat verstaat Petrus niet. We beluisteren dat in het 37e vers. Petrus zeide tot hem: Heere, waarom kan ik u niet volgen? Ik zal mijn leven voor u zetten. Maar dat zal hij niet doen. Het zal heel anders gaan. Als de hoogste profeet maakt Christus bekend wat er ten diepste leeft in het hart van Simon Petrus. En hoe het zal gaan. Jezus antwoordde hem: zult gij uw leven voor mij zetten? Voorwaar, zeg ik u, de haan zal niet kraaien totdat gij mij driemaal verloochend zult hebben. Het volgen van Christus, met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, prediken wij u drie zaken. In de eerste plaats, willen volgen. Ten tweede, niet kunnen volgen. En ten derde, toekomstig volgen. Het volgen van Christus, in de eerste plaats willen volgen. Ten tweede niet kunnen volgen. En ten derde toekomstig volgen. De Heere Jezus heeft gesproken tot de Joden van zijn heengaan, van zijn lijden, van zijn sterven. We lezen dat in Johannes 7. De Joden, die hem voor een groot deel vijandig gezind waren, daarvan lezen we dan in 30e vers: zij zochten hem dan te grijpen. Vijandschap tegen de zaligmaker. Vijandschap tegen zijn woord. Een niet willen erkennen van hem. En niet willen buigen van hem. Ze zochten hem dan te grijpen. Maar wat ze ook probeerden, dat gelukte niet. Maar niemand sloeg de hand aan hem, want zijn ure was nog niet gekomen. De tijd om gevangen genomen te worden was er nog niet. En die woorden die de zaligmaker sprak in Johannes 7... heeft hij ongeveer een half jaar voor zijn daadwerkelijke gevangenname uitgesproken. Er zou nog een half jaar overheen gaan. Een half jaar zou de zaligmaker nog rondtrekken, nog prediken, nog wonderen en tekenen doen. En velen, vers 31 uit de scharen, geloofden in hem. De verklaarden zeggen terecht dat bij de meerderheid van die velen een geloven geweest is in de wonderen en de tekenen die hij deed. En dat zij in die aardse Messias verwachting met anderen overeenstemden, die ook een koning verwachten die in Jeruzalem daadwerkelijk heerschappij zou gaan voeren. Een aardse verwachting dus. En velen uit de schade zeiden: wanneer de Christus zal gekomen zijn, zal hij ook meer tekenen doen dan die welke deze gedaan heeft. En de fariseeën die hoorden dat, ook de overpriesters. En dan overleggen zij met elkaar, opdat zij hem grijpen zouden. De vijandschap groeit. En onder die omstandigheden heeft Christus tot hen gezegd in vers 33, nog een kleine tijd ben ik bij u. En ik ga heen tot degene die mij gezonden heeft. Die woorden waren de discipelen dus ook bekend. Het waren geen nieuwe woorden die Petrus hoorde. Nog een kleine tijd ben ik bij u. En ik ga heen tot degene die mij gezonden heeft. Dat wil zeggen tot God de Vader, die zijn Zoon gezonden heeft naar deze aarde om verlossing te verwerven. Gij zult mij zoeken en gij zult mij niet vinden. En waar ik ben, kunt gij niet komen. Dat heeft trouwens een zeer diepe betekenis. Waar ik ben, kunt gij niet komen. Dat betekent niet alleen dat zij niet in de hemel kunnen komen waar Christus zal zijn, maar het tekent hun verlorenheid. Het oordeel waaronder zij liggen. En dat houdt tegelijkertijd een ernstige prediking voor ons in. Wij weten dat de zaligmaker zich heeft overgegeven om te lijden en te sterven. We weten dat hij ten hemel is gevaren. Maar als we hem niet werkelijk volgen, als we hem niet echt dienen vanuit het hart, waarin de vreze Gods mag leven, dan kunnen we niet komen waar hij is. Ja, dan zegt de zaligmaker eigenlijk tot die Abrahamskinderen, dan gaat u naar het tegenovergestelde. En ik zeg het met huiver, maar Gods woord spreekt ervan. En de zaligmaker heeft ervan gesproken. Dan zijn we op weg naar de eeuwige rampzaligheid. En nu brengt de Heere ons nog onder zijn woord. En hij ziet zo graag dat de knieën voor hem gaan buigen. Dat de geroepenen tot hem komen in het gebed met de nood en de schuld van hun leven. En die zullen nooit teruggestuurd worden. Zondaren, beladen met zonde en schuld. Zij gaan alles zoeken en ook vinden in die dierbare borg en zaligmaker. En wie hem echt mag volgen, zal ook komen waar hij is. Want waar de meester is, daar zullen ook zijn dienstknechten komen. Waar het hoofd is, daar zullen ook de ledematen komen. Gij zult mij zoeken en ge zult me niet vinden. En waar ik ben, kunt gij niet komen. Wat een ernstige woorden van de zaligmaker. De Joden dan zeiden tot elkander, waar zal deze heen gaan dat wij hem niet zullen vinden? Zal hij tot de verstrooide Grieken gaan en de Grieken leren? Gaat hij soms buiten Kanaan dan het woord prediken, als er hier geen plaats voor hem is? En daarin spreken zij een ontzaglijk grote waarheid uit. Want inderdaad, als straks de prediking van de discipelen verworpen zal worden, dan zal dat woord ook uitgaan buiten Kanaan, onder de heidense volkeren. En de Heere zal toebrengen. Tot de Joden dus, een half jaar geleden al gezegd ten aanhoren van de discipelen, dat hij heen zal gaan. En nu opnieuw, kinderkens, nog een kleine tijd ben ik bij u. De maanden zijn weken geworden, de weken zijn dagen geworden en de dagen zijn uren geworden. Het lijden de veroordeling, de kruisdood, alles zeer nabij. En deze woorden spreekt de zaligmaker dus tot zijn discipelen, ook tot Petrus. En ze verstaan het niet. Dat betekent niet dat het geen leerlingen zijn. Denk eens aan een gewone school, jongens en meisjes. Als je voor het eerst naar school gaat, dan weet je nog maar heel weinig. Maar naarmate je langer op school zit, ga je steeds meer begrijpen. Steeds meer leren. En dan moet je niet zeggen, iemand die in groep 1 zit, die weet veel minder dan iemand die in groep 8 zit. Dus daarom is die leerling uit groep 1 niet een echte leerling op die school. Die is ook een leerling, maar moet nog heel veel leren. En zo is het hier ook. Petrus en de andere discipelen zijn al 3 jaar lang leerlingen van de zaligmaker, hebben ook ontzaglijk veel geleerd. Ze hebben ook mogen zien dat alleen bij hem het leven is toen velen bij de zaligmaker vandaan gingen. En toen de levensvorst het zei, wilt gij lieden ook niet heen gaan? Dan klinkt toch de machtige belijdenis, Heere, tot wie zouden we heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Alleen bij Christus is het leven te vinden. Maar dan moeten we daar niet van maken dat ze niks meer hoeven te leren. Want hier verstaan de discipelen niet eens wat er over enkele uren gaat gebeuren. En wat daarna plaats zal vinden, lijden, sterven, opstanding, hemelvaart. Simon Petrus zeide tot hem, Heere, waar gaat gij heen? Ook een schriftverklaarder als Calvijn wijst dan op de onkunde van Petrus. Er was liefde uitgestort in zijn hart. Hij had de zaligmaker daadwerkelijk lief. Maar hij verstond nog niet hoe dat alles zou gaan. Hoe Christus zich zou overgeven als de Zoon des mensen in de weg van lijden en sterven. En zich ook moest overgeven. Geliefde gemeente, laten we maar niet hoger gaan staan dan Petrus. En laten we vanmorgen maar niet zeggen, hoe is het mogelijk dat Petrus dat nog niet eens verstond. Dat Christus moest lijden en sterven. Want misschien verstaan wij dat wel met ons verstand, maar niet met ons hart. Een verbroken hart. Een verslagen geest. Een schuldig hart. Een stenen hart. Dat hebben wij van nature. En als we daaraan ontdekt zijn, beseffen en beleven we niet de rijke betekenis van het lijden en sterven van Christus. En beleven we ook niets van de heerlijkheid die er gelegen is in zijn hemelvaart. En als u nou eerlijk zou moeten zeggen, dominee, zo is dat bij mij eigenlijk ook. Buig dan uw knieën. En smeek dat de Heere uw ogen daarvoor opent. Dat er geen andere weg tot de zaligheid is dan alleen in en door Christus. Alleen door zijn lijden en sterven. Alleen door de weg die hij wilde en moest gaan, zeker. Petrus heeft de zaligmaker gewillig gevolgd. Maar in de weg die Christus nu ging, kon hij hem nog niet volgen. Jezus antwoordde hem, waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen. Hij kon niet met de zaligmaker meegaan toen Christus gevangen werd genomen. Dat leidt naar onze tweede gedachte. Niet kunnen volgen. Niet omdat hij geen leerling was. Maar omdat hij daarin nog zo weinig zicht had. Wat er gebeuren moest. En dan spreekt Petrus ontzaglijk grote woorden. Hij spreekt als het ware de zaligmaker tegen. Hij zegt als het ware, u zegt het niet goed. Want ik zal u wel kunnen volgen. En weet u wat dat nou eigenlijk is? Dat is overmoed. Te groot denken van jezelf. Het is eigenlijk maar het allerbeste om kleine gedachten van jezelf te hebben. Petrus, hij zegt het, Heere, waarom kan ik u niet volgen? Ik zal mijn leven voor u zetten. Ja, dat is de liefde die spreekt. En als je nog weinig zelfkennis hebt en weinig ondervinding van vallen en struikelen, als het erop aankomt de naam des Heren te belijden, dan kun je inderdaad zo groot spreken. En de liefde in zijn hart hoeven we echt niet te verdenken, die was er wel zeker. Maar hij kende zijn eigen zwakheid nog veel te weinig. Iets van die zwakheid had hij al gezien in het verleden, zou je dat kunnen opnoemen, jongens en meisjes? Wat was dat nou eigenlijk? Hoe heeft Petrus zichzelf in zijn eigen zwakheid leren kennen wel? Toen de Heere Jezus tot hem zei, kom maar tot mij, toen hij wandelde op het water, deed Petrus dat. Maar bleef dat goed gaan? Hij zag op de winden en de golven en toen zakte hij weg. De zwakheid van Petrus. En bijzonder in de nacht waarin de Heere Jezus gevangen zou worden genomen, zal die zwakheid van Petrus openbaar komen. Ik zal mijn leven voor u zetten. Maar hij zal dat helemaal niet kunnen. Al de discipelen zijn weggevlucht toen de Heere Jezus gevangen genomen werd. En daar is ook nog iets aan vooraf gegaan. Denk eens aan Jacobus, Johannes en Petrus. Die mochten verder de hof van Gethsemane in dan de anderen. En die waren getuigen van het zware zielenlijden van Christus, waardoor zijn zweet werd als druppels bloed die op de aarde afliepen. Nou, denk het je nou eens in. Als je bij je vader of moeder, bij je man of vrouw staat die doodziek op bed ligt, dan vallen we daar toch niet bij in slaap. De drie discipelen die verder mee mochten tot drie keer toe in slaap gevallen. Daar is nou de zwakheid. Ook van Petrus. En straks zal die zwakheid wel heel bijzonder openbaar komen. Als hij tot drie maal toe zal zeggen. De Heere niet te kennen. We beluisteren dat in vers 38. Jezus antwoordde hem. Zult gij uw leven voor mij zetten? Voorwaar, zeg ik u, amen, amen staat daar eigenlijk. De haan zal niet kraaien, totdat gij mij driemaal verloochend zult hebben. Tot drie keer toe zal Petrus het zeggen. Ik ben geen leerling van hem die nu gevangen genomen is. Ik ben geen volgeling van hem. Hij zal er zelfs een eed op doen. En onder zelfvervloeking zal hij deze woorden uitspreken. Wat een wonder dat de Heere Jezus hem toch niet heeft weggestuurd. Kunnen we maar iets van zeggen natuurlijk. Na de opstanding hersteld in het ambt. En toen dat gebeurde, die drievoudige verloochening en de haankraaide, toen zag de Heere Jezus Petrus aan. En bitter bedroefd wenende ging Petrus uit naar buiten. Petrus had losgelaten. Maar de Heere niet. Niet kunnen volgen. En wat heeft dat ons nu te zeggen, geliefde gemeente? Wel, ik sprak eens een gemeentelid en die zei, nadat hij in het ziekenhuis gelegen had, wat ben ik toch een slechte getuige. Dat begint al op de zaal. Als er één of meer medepatiënten liggen en die praten over de wereld, de sport, alle genot dat op deze aarde is te vinden. En die man die moest dan zeggen, ik heb gezwegen. Ik heb niks durven zeggen. Dat is ook verloochenen. Als je de Heere mag kennen en je komt in het ziekenhuis en het eten wordt langsgebracht. En daar liggen mensen op de zaal die nergens aan doen. Durven we dan om stilte te vragen? En durven we ons Bijbeltje neer te leggen op ons nachtkastje? Of schamen we ons daarvoor? Verloochenen. Als we morgen aan het werk gaan, waar gaat het dan over? En durven wij iets te zeggen van datgene wat we gehoord hebben in de kerk? Als je nou echt de Heere mag dienen, zal toch wel je begeerte zijn of niet? Om groot van die koning te spreken die naar deze aarde is gekomen om zijn leven te geven, om zijn bloed te storten. Als je daar nou eens op zien mag, als dat nou leven mag van binnen. Nee, dan kunnen we dat niet in eigen kracht, maar dan wil de Heer op het gebed vrijmoedigheid geven om daarvoor uit te komen. En het zou toch zo erg zijn als we zouden zwijgen. Kijk, als op Urk werken, bijna allemaal kerkmensen hier. Maar werk je aan de wal, dan ligt dat toch wel anders. En ook als we in de week een opleiding volgen buiten Urk, misschien wel studeren buiten Urk, hoe staat het dan met het belijden van de naam des Heren? Durven we er dan vooruit te komen? Of moeten we ons schamen en zeggen, ik heb niks durven zeggen. Ik heb niet eens durven waarschuwen tegen misbruik van Gods naam en spotten met zijn woord. En we lezen van alles in de krant. Onderzoeken moeten voorkomen dat kinderen met het syndroom van Down geboren worden. Dat nou eens aan de orde komt op een verjaardag. Of in de pauze in de kantine. Of wat bekeken kon worden. Een vrouw die zelf een einde maakte aan haar leven. Durven we dan te zeggen, er staat toch in de Bijbel, gij zult niet doodslaan. En het beginnende leven in de moederschoot. En ook het oude aftakelende leven is leven. Daar mogen wij niet aankomen. Voelt u wel? Als de Heere geen kracht en vrijmoedigheid geeft, dan doen we net als Petrus. Niet uitkomen voor zijn naam, voor zijn dienst en voor zijn eer. En nu was Petrus echt verbonden aan de zaligmaker. Losgerukt van de leerschool van de duivel waar wij alle van nature op zitten. Tot een echte leerling gemaakt van die volmaakte leermeester. En hij moest nog heel veel leren. Zijn ook wij al een echte leerling van hem. Losgemaakt van de Satan en wie wij luisteren, die wij volgen. En die wij volgen totdat we eeuwig bij hem zullen zijn. Echt vanuit mezelf heb ik ook helemaal niets om voor de Heere, voor zijn woord en voor zijn dienst uit te komen. Maar toch, op het gebed wil de Heere het geven. Ook als je als predikant in een ziekenhuis komt, als ambtsdrager misschien ook. Als je ook eens zit in een gezelschap waar heel wat mensen onder zijn die niets met de Heere en zijn dienst te maken willen hebben. Gelegenheid zoeken om toch een woord te spreken, om goed te spreken van God. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, dat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. U hebt gelijk, dominee. Maar ik durf het niet. Kan ik best begrijpen. Maar buig dan de knieën. En denk na over dat diepe, zware lijden en sterven van Christus. Zouden we dan mogen en kunnen zwijgen? En denk eens aan de vervolgingen die er zijn. Christenen in Noord-Korea, die veel verschrikkingen moeten meemaken. In het Midden-Oosten, waar vervolging is, allerlei wreedheden gepleegd worden. Eritrea, wat een werkelijkheden. En hebben u het ook wel gelezen, en jullie, jongelui, hoe de Heer dat ons bijzondere vrijmoedigheid geeft om uit te komen voor zijn naam en voor zijn eer. Groot te mogen spreken van Christus, die zijn leven gaf en zijn bloed stortte, die de grote overwinnaar is en ook al zijn volgelingen in zijn overwinning doet delen. En daar gaan wij van zingen. Het vierde vers van de derde psalm. Gij, Heere, alleen gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Het vierde vers van de derde psalm. toekomstig volgen. Wat Petrus toen niet kon, heeft de Heere hem later gegeven. En dan denk ik aan het boek der Handelingen. En dan lezen we hoe Petrus tegenover vele vijanden de naam des Heren heeft beleden. En ook eerlijk gepredikt heeft, waar de Joden zich schuldig aan gemaakt hadden. En die enige naam gegeven tot zaligheid groot heeft gemaakt. Hoort u maar wat hij gezegd heeft. Gij Israëlitische mannen, op de Pinksterdag dus, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God onder jullie de betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk gij ook zelf weet. Dus dan gaat Petrus spreken over de tekenen die de zaligmaker, de wonderen die onderstreepten, die bewezen dat hij de door God gezonden zaligmaker, de Messias, was beloofd in het Oude Testament. Deze, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. En dan belijdt hij wat God gedaan heeft, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alsof het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. En hij spreekt in vers 38 zo rijk over alles wat er te vinden is in Christus. Bekeert u en eigenlijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Dat heeft Christus verworven. En daarin doet hij delen. De belofte zal vervuld worden in de weg van de waarachtige bekering. Belijden, een volgen van Christus, zijn voetstappen drukken, vijandschap ondervinden, houdt dat ook in. En dan denk ik aan Handelingen 3 en 4, daar gaat het over de genezing van de kreupelen. En ook dan zien we opnieuw hoe Petrus vrijmoedigheid en kracht en inzicht en wijsheid krijgt om die enige naam gegeven tot zaligheid te prediken. Maar ook de vijandschap die daartegen reist. Petrus heeft het gezegd, Handelingen 4 vers 10, zo zij u alle kennelijk en het ganse volk Israëls, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die gij gekruist hebt, welke God van de dood heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. En de zaligheid is in geen ander. De zaligheid is dus niet te vinden in wetswerken of in eigen gerechtigheid. Nee, alleen in de zaligmaker. En dat heeft Petrus mogen uitdragen. En hij bleef er ook mee doorgaan. Ondanks de bedreigingen en de vijandschap die dat opriep. Maar Petrus en Johannes antwoordende zeiden tot hen, oordeelt gij of het recht is voor God ulieden meer te horen dan God? Die scherpe dreigingen deed Petrus juist spreken. Wat een verschil, jongens en meisjes. Want in de nacht waarin de Heere Jezus gevangen werd genomen, durfde Petrus helemaal niet te spreken. Al was het maar een dienstmeisje dat naar hem wees. Hij trilde als een blad van angst en vrees. Ik ken de mens niet. Zijn vingers opgestoken zelfs. En zichzelf vervloekt. En hier tegenover de vijanden standvastigheid en vrijmoedigheid. En de zaligheid is in geen ander. En om nog één ding te noemen. Uit Handelingen 5. Daar zien we dat gevangenschap het deel is, maar dat de Heere daaruit verlost. En Paulus en Silas later ook. Vrijmoedigheid, zelfs in die onderste kerker, op het gebed en na het gebed, gezongen tot eer van God. Namaals, dan zal de Heere daar de kracht geven, maar gij zult mij namaals volgen. Petrus, lange tijd het woord van God mogen uitdragen. Vijandschap en verzet ondervonden. Ja, dan valt het hier nog mee. Als we hier preken, of in het ziekenhuis, op het werk, of aan de universiteit of de hogeschool spreken over het woord van God, dan kun je misschien wel bespot worden. Maar je wordt nog niet in de gevangenis geworpen. Je wordt nog niet geslagen. Nog niet gegezeld. Zoals ook Paulus overkomen is. Zouden we dan, geliefde gemeente, de knieën toch niet buigen en smeken om vrijmoedigheid te mogen ontvangen? En dan lezen we in het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Johannes, hoe het later zal gaan in het leven van Petrus. Als hij in het ambt is hersteld, dan gaat de Heere terugkomen op dat volgen van Petrus. Hij dacht dat te kunnen. Maar hij kon het nog helemaal niet. Maar in de loop van zijn leven heeft hij dat al meer mogen leren. En dan lezen we aan 21 vers 18 en 19. Voorwaar, zeg ik u weer dat. Amen, amen. Dus ook dat zal werkelijk waar zijn, daar zal de Heere voor zorgen. Toen gij jonger waart, gordet gij uzelve en wandeldet al waar gij wildet. Petrus ging heen, waar hij naartoe wilde gaan, betekent dat. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken. En dat uitstrekken van de handen, dat is eigenlijk een vaststaande uitdrukking. Gebonden worden om gekruisigd te worden. Dus Petrus zal de Heer Jezus daarin letterlijk volgen. Ook gekruisigd worden. En hij zal het daarmee eens zijn. En een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. Waar gij niet wilt. Ja, dat betekent dat de menselijke natuur altijd bang is om te sterven. Wij zijn als mensen niet geschapen om te sterven. Dus ook Petrus kende die vrees. Maar ook, boven het alles uit, de overgave aan de Heere. En dit zeide hij, dat is Jezus, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zeide hij tot hem, volg mij. Volg mij in de prediking, volg mij in het onderwijs dat ik gegeven heb. Volg mij ook in de vijandschap en verzet en de haat die ik ondervonden heb. En volg mij zelfs in de kruisdood. De overlevering staat dus niet in de Bijbel. Maar de overlevering zegt dat Petrus gevraagd heeft met het hoofd naar beneden gekruisigd te worden. Hij wilde niet op dezelfde manier aan het kruis hangen als de zaligmaker. En zo is hij de marteldood gestorven. Waar, jongens en meisjes? In Rome. Daar ook begraven. En op de plek van zijn graf staat nu de Sint-Pieterskerk. Petrus, Pieter. Daar begraven. Tot de dag van de wederopstanding. En nu tenslotte deze vraag, geliefde gemeente. Kennen wij dat volgen van de zaligmaker? Wat een wonder. Als je hongert en dorst naar zijn onderwijs, zo was het bij Petrus. Als je dat nou nog niet kent. U en jij. We zijn nog in het heden der genade. Verhard u niet. Dat gaan we straks zingen. Buig u neer. Heere, verbreek mijn hart. Stort uw liefde uit in mijn hart. Dat ik aan u en uw dienst verbonden mag worden. En dat volgen, dat letterlijk datzelfde woord komen we tegen in het Oude Testament. Bij Rut. Orpa ging weg bij Naomi vandaan, maar Rut kleefde haar aan. Daar staat datzelfde woord in de oorspronkelijke taal eigenlijk. Volgen. Naomi volgen. De God van Naomi volgen. Als het erop aankomt, hoe is het dan? Lijken we op Orpa wel ver meegaan? En zelfs wenend teruggaan? Maar toch de afgoden, de wereld en de afgoden in deze wereld niet vaarwel zeggen? Bekeert u toch. U bent nog, jij bent nog in het heden der genade. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. De Heere wil nog genade bewijzen, wil zich nog ontfermen. Het kan nog voor de grootste der zondaren. En als u het moet zeggen, ik heb zijn naam verloochend. Ben net als Petrus. Wel, dan zien we toch in het leven van Petrus dat de Heere trouw houdt en trouw blijft. En daar zou ik tenslotte op willen wijzen. Dan lezen we in de Dordtse leerregels, het 5e hoofdstuk, paragraaf 6. God, die rijk is in barmhartigheid, naar het onveranderlijk voornemen van de verkiezing, neem de Heilige Geest van de zijnen niet, ook zelfs in hun droevig vallen, niet geheel weg. En laat hij niet zo ver vervallen, dat zij van de genade der aanneming en van de staat van de rechtvaardigmaking uitvallen, of dat zij zondigen ten dode, of tegen de Heilige Geest en van hem geheel verlaten zijnde, zichzelven in het eeuwige verderf storten. Daar staat beschreven hoe God trouw blijft aan ontrouwe volgelingen. In Petrus zien we dat heel duidelijk. Is dat geen bemoediging voor hen? Die ook moeten zeggen, ik heb de naam des Heren verloochend. Dat geeft stof tot het gebed. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron wil bijstand zenden. En dan zal deze koning, die nu zit aan de rechterhand van zijn vader, al zijn onderdanen in zijn overwinning doen delen. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank voor alles wat u gaf. Ik wil het zondige en gebrekvolle vergeven. Zegen het uwe. Zegen ook het werk van de zondagsschool dat het rijke vrucht zou mogen dragen. Ik wil vanmiddag weer bijeen brengen dat ons hart daarnaar uit mag gaan. Dit smeken wij van u. Alleen uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het vijfde vers van Psalm 95. Verhard u niet. Neemt zijn gena ootmoedig aan dat meriba dat massa u ten afschrik wezend. Vijfde vers van Psalm 95. Ontvangt nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.